door je steeds met die, ja, met die items, zeg maar, te verbinden, kan je ook heel erg voelen wat die items op dat moment nodig hebben. Misschien heeft het gemis wel een arm om zich heen nodig. En misschien heeft het verlangen wel nodig dat er tijd mag zijn, dat je niet te ongeduldig hoeft te zijn.
Fijn dat je luistert naar de Wise Lawyers podcast. De podcast over persoonlijke ontwikkeling in de advocatuur. In deze aflevering gaan we het hebben over familie- en organisatiesystemen. Ieder mens functioneert binnen meerdere systemen. Jij ook. Denk bijvoorbeeld aan je familiesysteem, je vriendengroep en je team op kantoor. Deze systemen hebben invloed op jou als mens. Ze vormen in ieder geval voor een deel wie jij bent en hoe je je gedraagt, zowel binnen als buiten die systemen. Hoe dat precies werkt en hoe inzicht in je systemen je zowel zakelijk als privé kan helpen, bespreek ik vandaag met Florine Duyf. Florine is familie- en organisatieopstellingstherapeut, auteur en ondernemer. Florine, fijn dat je er bent. Welkom.
Dankjewel. Wat een mooie inleiding.
Ja, dank je. Ja, jij bent familie- en organisatieopstellingstherapeut, een hele mond vol.
Ja.
Kan je toelichten wat het precies inhoudt?
Nou ja, volgens mij heb jij dat al heel goed toegelicht in de inleiding. Maar om daarop aan te haken. Dus wat ik doe is, ik werk door systemisch te kijken en door middel van opstellingen maak ik helder wat patronen en overtuigingen zijn in jouw systeem en welk systeem dat dan ook is. Dat is aan de cliënt zelf waar die natuurlijk naar wil kijken. Ik werk veelal met particulieren, maar ook steeds meer met bedrijven, waarin we dus gaan kijken naar hoe verhoud jij je eigenlijk tot een systeem. En daarvoor heb ik een eilandprincipe opgericht, puur en alleen om het inzichtelijk te maken met hoe werkt dat dan precies. Want heel veel mensen hebben geen idee in opstelling. Sta je met z'n allen in een ruimte of alleen met de therapeut? En wat gaat er dan gebeuren? Ga je dan een rol kiezen voor je vader of voor je baas? En is dat dan echt of is dat dan een toneelstuk? Mensen hebben vaak geen idee. En ik leg het altijd uit door middel van het eiland. En dat betekent dat we allemaal, als we bijvoorbeeld kijken naar familiesystemen, een eiland van herkomst hebben. En daar bloeit en groeit van alles. Bomen, planten, onkruid. En op een gegeven moment als wij uitvliegen dan, en autonoom worden, dan creëren we een eigen eiland. En we nemen heel onbewust allemaal dingen mee. Dus we pakken verhuisdozen in met allemaal spullen van dat eiland. En dat stallen we uit op ons eigen eiland. En dan eigenlijk gaan we dan de autonomie in, hè, de volwassenheid. Goed, als je 18 bent, hè, volgens de wet ben je dan volwassen, maar dan ben je natuurlijk nog helemaal niet zo volwassen. En dan loop je dan tegen bepaalde patronen en overtuigingen aan die je bijvoorbeeld belemmeren in je groei, maar die er ook voor kunnen zorgen dat als jij even goed op jouw eiland kijkt en je kijkt, hé, wat staat hier nou eigenlijk, dat er soms nog best wel wat staat van het eiland van herkomst, wat niet van jou is, maar wat jij nog wel behuist op jouw eigen eiland. En dat zorgt ervoor dat je je vast kan voelen, dat je je zwaar voelt, dat je niet verder komt in je groei, dat je heel veel verantwoordelijkheid neemt die eigenlijk niet van jou is. En zo gaat dat ook binnen bedrijven en ook zeker binnen de advocatuur. Ja, hoe kijk je nou eigenlijk naar jouw eigen eiland ten opzichte van het eiland van werk of van je eigen familiesysteem? En ik denk dat het een heel belangrijk, ik weet wel zeker dat het een hele belangrijke tool is voor echt veel meer autonomie. Zonder dat je de ander daarmee, negeert of afwijst. Ja, want het is heel belangrijk in familiesystemen dat je alles en iedereen ziet. En vanuit daar kan je verder gaan kijken.
Want als je gewoon 1-op-1 coaching doet zonder de systemen, dan kijk je dus heel erg naar jezelf. En wat jij probeert te doen met het inzichtelijk maken van die systemen door middel van opstellingen is dus jezelf plaatsen in een groter geheel. Eigenlijk kan je het misschien ook niet los zien. Je bent altijd onderdeel natuurlijk van
verbonden.
Ja.
En of je het nou wil of niet. Hè, dus wij mensen vinden het heel fijn om te klagen en te wijzen. Vaak heeft dat natuurlijk ook te maken met dat we onze eigen problemen niet willen aankijken. Of niet aan durven te kijken omdat het gewoonweg te spannend is. Maar in die end zijn we allemaal onderdeel van een geheel. We zijn in een soort web zitten we. En dan is het heel belangrijk om te kijken, hé, maar wat is dan van mij? Hoe ziet mijn autonome leven eruit ten opzichte van, ja, van de ander? En hoe kunnen we daarin samenwerken? Of niet, kan ook.
Ik ben ook wel nieuwsgierig. Je gaat dan dus een opstelling doen. Dan breng je je familiesysteem of organisatiesysteem in kaart. En dat kan je alleen doen of met mensen.
Klopt.
Zelfs misschien met je eigen team, zou je het
zeker
kunnen. Maar je kan niet veranderen hoe die andere mensen zijn, denk ik.
Nee.
Dus hoe werkt dat precies dan in een opstelling?
Nee. En dat is dus ook niet aan jou, hè, om iemand anders te willen veranderen. Het gaat erom dat je een nulpunt creëert waarbij je alles laat zijn zoals het is. Hè, dus dat is het aannemen. In systemisch werk noem je dat aannemen. Dus als we kijken naar bijvoorbeeld ouders, hè, waarin wij een groot deel van onze opvoeding hebben genoten, waardoor wij dus ook gevormd zijn. Dan en we hebben er altijd wel iets op aan te merken. Hetzelfde als bijvoorbeeld veel werknemers op een baas. Of bij zelf tegen onszelf. Hè? Afwijzing, ik doe het niet goed genoeg. Ik kan het niet. Onzekerheid. Is het heel erg belangrijk dat we echt eerst gaan kijken. Hé, maar laten we de situaties bekijken zoals die is. In plaats van, maar dit wil ik niet. Of nee, dat is stom. Of dat is vervelend. Want dan ben je dus aan het wegduwen. Maar het is heel erg belangrijk om iets in beweging te brengen vanuit dus het nulpunt. En daarom is een opstelling zo heel fijn. En wat je daarin vaak ziet, is dat als je een opstelling doet en je kan de ander in je heelheid zien. Dus je staat bijvoorbeeld op de plek van je moeder in een opstelling. Of je hebt iemand tegenover je die jouw moeder representeert. En je kan diegene zien met al haar mooie en minder mooie kanten. Want dat zijn we allemaal, hebben we allemaal. We zijn allemaal mens. Dan verruimt dat je blik. Krijg je een compassievollere blik naar de ander. Maar dat betekent niet altijd dat je het maar hoeft te accepteren. En dus aannemen is daadwerkelijk iets anders dan acceptatie.
Ja.
Want soms zijn er nou eenmaal dingen gebeurd die kunnen niet door de beugel. Hè? Maar waar het om gaat is dat je het wel kan zien in zijn totaliteit. En vanuit daar kan je beweging brengen.
Ja, en als je dus kijkt naar de familiesystemen, want we komen zo nog wel even op organisatiesystemen, mm-hmm. dan zijn denk ik met name je vader en je moeder belangrijk in die systemen. Je kijkt ook altijd naar je biologische ouders, toch?
Of... Ja, dus kijk, je hebt dus als je geadopteerd bent, hè, dan heb je altijd biologische ouders. Of je die kent of niet. Maar je bent natuurlijk opgevoed door wellicht wel je adoptieouders. Maar je hebt altijd een systeem van herkomst. Alleen niet iedereen, zeker als je geadopteerd bent, weet daar veel van. Maar, hè, en zoals Els van Stijn dat bijvoorbeeld heel mooi in haar fontein uitlegt, je bent 50% je moeder en 50% je vader. Je biologische moeder en je biologische vader. Want daar komt het DNA vandaan. En daarnaast word je natuurlijk nog gevormd door wellicht je adoptieouders, maar ook door school, door de vrienden met wie je omgaat. Maar als we echt puur kijken naar een familiesysteem, dan nemen we in ieder geval het biologische systeem mee.
Ja, en dan denk ik dat je misschien twee situaties hebt. De ene, daar ging je net al op in, dat je eigenlijk denkt, nou, ik ben het hier niet mee eens of ik ben dit tekort gekomen. En dat je gaat kijken van, oké, dat kan zo zijn, maar ik ga de situatie nu nemen zoals die is. Ik ga mijn vader accepteren zoals hij is, met al zijn mooie kanten en tekortkomingen.
Ja, aannemen. Hè? Dus dat is wat anders dan accepteren. Dus aannemen is echt kunnen zien.
Ja.
Dus iemand kunnen zien in zijn totaliteit. En jij als mens hebt altijd het recht. En dus als jij vindt dat je iets tekort bent gekomen, dan is dat een gevoel. En dan is dat een diep gemis.
Hmm.
Want onze ouders, nou ja, die geven wat ze kunnen geven. En als ze meer hadden kunnen geven, dan hadden ze dat gedaan. En dat geldt niet alleen voor ouders, maar dat geldt voor alles. Een mens geeft wat hij kan geven op dat moment, wat in zijn macht ligt. Alleen, dat geeft een gevoel soms van gemis of van verdriet. Of hè, het had ik maar, ik heb het niet ontvangen, maar ik had het wel graag willen ontvangen. En dat is jouw stuk. Waar je in mag groeien. Want we kunnen het niet meer terugdraaien. We kunnen het verleden niet meer naar het heden brengen. Dus we hebben aan te nemen dat er bij wijze van spreken ook verdriet bij ons is. of een stuk gemis.
Ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn die luisteren en die denken, nou, ik heb eigenlijk helemaal geen gemis. Ik heb een perfecte jeugd gehad. Geloof je dat echt zo kan zijn dat je helemaal geen gemis hebt? Of denk je dat we misschien onze ouders daarin en onszelf misschien ook voor een deel in bescherming nemen? En dat als je dan met opstellingen gaat werken, dat je dan misschien toch iets voelt van, hé, op die vlakken zit er wel een gemis.
Nou kijk, waar het begint zijn twee dingen, hè, die je nu eigenlijk zegt. Dus het leven kent dualiteit. Het kent mooie en minder mooie kanten. En er zijn mensen die gaan veel meer fluitend door het leven. Hè. Die zijn van nature al veel positiever. En die zien het leven meer licht dan donker. En er zijn ook mensen die ervaren die dualiteit heel erg. En wat je ook ervaart, maakt niet zo heel veel uit. Het is jouw visie en het is jouw manier van hoe je naar het leven kijkt en hoe je daarmee omgaat. Een ander punt is, en dat zijn vaak de cliënten die bij mij komen, die gaan zitten en die zeggen, nou ja, ik loop ergens tegenaan, en want daardoor komen ze in eerste instantie bij mij. Ik loop ergens tegenaan, maar, zegt ze dan, ik heb een hele goede jeugd gehad en ik ben niks tekort gekomen, maar ik loop nu wel tegen dit en dit en dit aan. En wat we vaak als mensen niet doorhebben, is dat die twee naast elkaar kunnen bestaan. Want je kan een prima jeugd hebben gehad. En je kan tegen iets aanlopen nu. Maar het is niet een maar. Het bestaat naast elkaar. Alleen zo kunnen we het met elkaar verbinden.
Ja.
En het is dus niet het een of het ander. Het is altijd en. Dus in het familiesysteem nemen we altijd alles mee wat er speelt. Want ik heb het laatst tegen mijn dochter gezegd. Jij kan van mama houden en je kan me ook heel stom vinden. Die twee staan volledig naast elkaar. Dus niks is los van elkaar. Dus, en je zal dat zelf ook merken, hè? Jij hebt ook kindjes. Dat je misschien ook anders tegen je moeder aan bent gaan kijken. Of een opvoeding is nogal wat. En daarom is het heel erg belangrijk dat we zeker onze ouders niet in bescherming nemen. Waarom niet? Omdat wij ook gewoon mens zijn. En omdat wij ook gevoelens hebben. En we kunnen heel erg van onze ouders houden. En ja, soms loopt dat ook anders. En we kunnen ook met sommige dingen het gewoon echt niet eens zijn. En dat mag.
Ja.
En dat zorgt ook voor die autonomie. Dat we steeds duidelijker gaan uitspreken van onszelf. Van hé, dit wil ik heel graag. Of dit heb ik gemist. Of jeetje, wat een verdriet zit hieronder. Want we verdoezelen dat verdriet vaak met boosheid of geïrriteerdheid. Of we gaan wijzen. Of we leggen de schuld en de verantwoordelijkheid bij de ander. Maar daaronder zit altijd een gemis. Of een bepaald verdriet. Of een verlangen. Daarom is het verlangen ook heel erg belangrijk in een opstelling. Dat we daarmee werken. Dat we dat heel helder gaan maken. Want zo leer je je uitspreken en zo leer je jouw plek binnen het systeem te kennen. Dus met alle mooie, ik heb zoveel van mijn ouders gehouden of ik hou zoveel van mijn ouders. En het minder mooie, jeetje. Want had ik dat graag willen ontvangen, maar ik heb het nooit gekregen.
Ja, en doordat je op je juiste plek gaat staan in zo'n familiesysteem, kan je ofwel dingen die je draagt die niet van jou zijn loslaten. Waardoor je automatisch meer ruimte en lucht krijgt en ruimte voelt.
Zeker.
Of misschien juist opreizen, daar waar je je nu nog te klein op stelt, kan je ook je plek gaan innemen. De plek die voor jou bedoeld is in dat systeem.
Absoluut. Ja. Absoluut. En jouw plek heeft altijd het is altijd een unieke plek. Het zijn eigenlijk allemaal eilandjes die met elkaar verbonden zijn. Alleen wat er vaak gebeurt is dat we van ons eiland afstijgen. We vliegen er een beetje boven en kijken vooral met wat gebeurt er bij de buureiland. Hoe gaat het op het eiland van herkomst? Wat gebeurt er bij mijn vrienden? Hoe zit het met mijn werk? Waardoor we ons eigen eiland helemaal niet bewonen. Het is heel belangrijk in het proces van volwassen zijn. En ik weet dat er heel veel professionals naar deze podcast luisteren. En ook alleen maar volwassen mensen. Maar het echt volwassen worden gaat over dus het echt kunnen wortelen. Het echt je plek kunnen en durven innemen en het bewonen. En daarin ook volledig radically honest zijn met wat speelt er nou eigenlijk allemaal? En wat heb ik te dragen? Dus wat is van mij? Wat is van de ander? En waar neem ik mijn verantwoordelijkheid nog niet?
Als je dit nu luistert, hoe kan je dan voor jezelf nagaan of je dat al doet? of je op de goede weg zit. Of je dat eiland aan het bewonen bent. En waaraan merk je als er eigenlijk nog misschien werk te doen is?
Ja, nou ja, het mooiste is om zo'n eiland daadwerkelijk in kaart te brengen. En een eiland is dus in dit geval een opstelling. Waardoor we dus heel helder maken van, hey, hier ben ik. Dus dit ben ik. En wat zetten we daar allemaal neer? Dus wie zijn er allemaal mee verbonden? Nou, vaak worden daar ouders bij gehaald. Of een baas. Of een familielid. Maar ook een verlangen. Of een gemis. Dat kan allemaal worden opgesteld. En dan, als je het dus eenmaal in kaart hebt gebracht, en dat kan met andere personen, dus met representanten, maar dat kan ook een 1-op-1 opstelling zijn, dan wordt het eigenlijk al heel helder van, hey, hoe ligt dit nou eigenlijk? En wat ligt hier nou precies? En door je steeds met die items, zeg maar, te verbinden, kan je ook heel erg voelen wat die items op dat moment nodig hebben. Misschien heeft het gemis wel een arm om zich heen nodig. En misschien heeft het verlangen wel nodig dat er tijd mag zijn, dat je niet te ongeduldig hoeft te zijn.
Ja.
Dus dat het vanzelf komt. Dus dat zijn het daadwerkelijk in kaart brengen maakt al zoveel helder. Alleen daar maken we gewoon niet genoeg tijd voor. Omdat het leven doorgaat, we hebben het druk. Het is heel moeilijk om weer te contempleren, om weer terug te gaan naar de basis.
Ja, en wij hebben ook een opstelling gedaan. En we hoeven natuurlijk niet de details te bespreken. Dat vind ik ook niet fair voor de mensen die daarbij betrokken zijn. Maar wij hebben ook inderdaad mijn verlangen opgesteld. Dat stukje kunnen we misschien wel bespreken om het wat concreter te maken. Want jij vroeg mij, nou, we hadden geen andere mensen. Dus ik was in mijn eentje met jou.
Ja, je had een 1-op-1 opstelling.
Ja, je vroeg me, schrijf je verlangen. Schrijf gewoon het woord verlangen. Of wat je verlangen is. Schrijf het op een blaadje en leg het eens in de ruimte. Nou, voor mij was het de eerste keer dat ik een opstelling deed. En ik vond dat dus ook best een beetje op het begin ongemakkelijk. Dat je denkt, ja, leg het in de ruimte. Voor mijn gevoel legde ik dat blaadje gewoon random ergens neer. Want, nou ja, en dan moest ik mijn naam op een ander blaadje schrijven, ook ergens neerleggen. Dacht ik weer van, ja, ik leg het nu maar ergens neer, maar weet ik veel. En als we alleen even naar dat stukje mezelf en mijn verlangen kijken. Nou ja, als je dan op die blaadjes staat en je gaat, toen vroeg je van, nou, wat voel je? Dat vond ik best ingewikkeld. Ik voelde niet echt iets en toen begon ik te praten en toen kwam ik erachter, hey, het verlangen ligt best ver weg. Ik kan er niet in één keer naartoe stappen. Allemaal van die soort dingen worden wel inzichtelijk doordat je iets ergens in de ruimte legt. Of je gaat ineens zien van, hey, ik sta hier op mijn naam, op de plek die ik aan mezelf geef. En ik heb juist veel overzicht in de kamer of ik sta met mijn rug naar de muur. Allemaal van die soort dingen waar je niet rationeel over nadenkt. Doe je dan toch kennelijk vanuit een onbewust, vanuit intuïtie, of ik weet niet wat het dan is, maar ik vond het wel een hele mooie manier om je hoofd soort van te omzeilen, die allemaal verhalen vertelt en denkt precies te weten hoe alles zit en wat patronen zijn. En dat je dan, juist omdat je het niet rationeel kan verklaren en zo aan de slag gaat met de ruimte en met wat er op dat moment is en naar boven komt. Ja, dat het echt wel dingen helder maakt die ik denk ik in een gewoon gesprek niet had gezien.
Nee, perfect zoals je het zegt. En ook mooi dat je dit aankaart en ook hier wil bespreken. Wat ik vooral heel mooi vond bij jou, Pascale, was dat jij legde jouw verlangen neer. En jij zag eigenlijk inderdaad al vrij duidelijk van, oh ja, dat hè, want ik vroeg ook aan jou, waar kan je het verlangen zien? Kan je het zien? Nou, dat kon wel. Maar het lag voor jouw gevoel inderdaad nog best ver weg. En dat doet natuurlijk ook wat met je als mens. Hè? Want vaak denken we, oh, verlangen. Want we zijn natuurlijk als mensen ook best wel vaak bezig met steeds nieuwe doelen behalen. En we willen het beste. Maar als je dus heel eerlijk naar jezelf kan kijken. Dus ik leg nu ook mijn hand gewoon letterlijk op mijn hart. Omdat het is zo'n gevoel van, oh ja, maar het is gewoon nog best wel ver. Dat zegt dus even niet dat het niet bereikt kan worden. Hè? Want het is altijd fijn om doelen te hebben. Maar door het inzichtelijk te maken, nou, het ligt wat verder. Welke stappen moeten er dan nog gezet worden? Of welke roadblocks liggen er nog tussen om daar naartoe te kunnen? Want als ik vroeg ook aan jou, kan je er nu zo heen lopen? En toen antwoordde je ook nee, dat kan niet. We konden niet van jouw plek af en gelijk bam naar dat verlangen lopen. Soms kan dat wel, maar meestal lukt dat inderdaad nog niet. Oké, en dan is de volgende stap. Maar wat ligt daar dan nog tussen? Welke eilandjes liggen daar dan tussen? Ja. Waardoor je wel naar dat verlangen kan grijpen. En dat maakt het heel inzichtelijk. En inderdaad, hoe dat werkt, intuïtief, energetisch. Geeft er een naam aan. Er wordt nu ook aan de Rijksuniversiteit van Groningen onderzoek naar gedaan. Hoe eigenlijk opstellingen werken. Want er wordt steeds meer over bekend. Ja. En als je het rationeel gaat bedenken, ja, kan je inderdaad denken dat het intuïtie is of de energie. Maar je ziet het niet, maar je maakt iets wat niet zichtbaar is, maak je heel inzichtelijk. En dat is zo'n fijn handvat eigenlijk.
Ja. Ja, want hoe zit dat bij organisatieopstellingen dan? Dan wat kan je daar inzichtelijk maken?
Ja, je werkt daarin niet met een verlangen. Natuurlijk heeft een bedrijf ook een verlangen of een team. Maar je werkt met het streven. En een organisatieopstelling is wat dat betreft ook wel een stuk zakelijker dan een familieopstelling. Omdat het je werkt of met een managementteam of het kan ook met een eigen team. En tuurlijk worden er uiteindelijk ook dingen aangeraakt die persoonlijk zijn. Maar een voorbeeld is dat ik had laatst een organisatie of een ondernemersraad waarbij ik een opstelling deed. En het streven was dat er beweging in zou komen. Dus het streven was beweging, want het was een beetje stroevig. En een van de representanten, die zei ik, nou, ga maar staan. En de representant antwoordde met, nee, maar ik ga niet staan. Dat vind ik ongemakkelijk en dat doe ik niet. Oké, nou, dat is goed, hè, want iedereen mag natuurlijk in een opstelling tot op een bepaalde hoogte binnen de veilige grens uiteraard doen wat hij wil. Je hoeft niet te participeren. Toen werd het eigenlijk al heel snel inzichtelijk van oké, maar als je niet wilt staan hè, en het streven is beweging, dan lopen we hier dus vast. En nou ja, als je dan even om je heen gaat kijken en dat loopt inderdaad wat stroef. Uiteindelijk ging deze representant wel staan. En zag je ook letterlijk dat er meer beweging in de opstelling kwam. Dus het kan al met hele kleine stapjes kan er een beweging in worden gezet. En dat werkt uiteindelijk daadwerkelijk in een ondernemersraad of in een MT of in een... Het werkt altijd door. Omdat je dus iets in beweging hebt gezet. Omdat je iets inzichtelijk maakt. En dat kan heel verhelderend zijn. Hè? Bijvoorbeeld ook in organisaties. Waarom worden er vaak paperclips gestolen? Of wordt er vaak papier meegenomen? Of wordt er vaak op marktplaats of op Funda gezeten tijdens werktijd? En daar zit vaak, dat is niet altijd, want ieder bedrijf en ieder team is uniek. Zit vaak ook achter van, we voelen ons niet gezien. Dus gaan we maar iets anders doen.
En hoe maakt een opstelling dat we voelen ons niet gezien dan inzichtelijk?
Doordat we dat uit durven te spreken.
Ja, dus je gaat echt, je benut de ruimte, je gaat ergens staan. En dan ga je ook weer, net als bij een familieopstelling, met mensen die meedoen, vragen van, waarom sta je hier? Wat voel je erbij?
Hoe gaat het met je? Vertel, wat speelt er allemaal? Wat is er nodig? Nou, soms is er nodig dat inderdaad een representant dan zegt van, en dat voelt hij dan op dat moment zo. Van, ik zou heel graag gezien willen worden. Ik zou heel graag een compliment willen krijgen voor mijn werk. Maar dat gebeurt niet. Want mijn manager of mijn baas, die ziet mij niet. Die is heel erg druk bezig met iets anders. Oké, en kunnen we dan de baas opstellen? Kunnen we dan de manager opstellen? Nou ja, dat kan. Oké, en dan zie je ook vaak dat. Ja, misschien dat de baas of de manager of wie dan ook zich niet gezien voelt. Of veel te druk is met andere dingen. Of prioriteit legt aan dingen waar hij of zij helemaal eigenlijk niet mee bezig wil zijn. Maar wel moet doen. Dus waar zijn of haar krachten helemaal niet liggen.
Ja, wel knap.
Waardoor het stroperig wordt.
Ik wou zeggen, wel knap dat teams en managers dit doen. Want het lijkt me ook best... Ja, het geeft echt een spiegel. Je kan niet meer verstoppen wat er aanwezig is.
Nee, en daar moet ik wel een kanttekening mee maken. Want het is en een stuk zakelijker. Hè? Dus we zullen nooit je eigen familiesysteem... Dus ik zal nooit aan een representant in een organisatieopstelling vragen... Hoe is de band met je moeder of met je vader? Hè? Dus dat laat je echt wel buiten beschouwing. Maar kijk, uiteindelijk een team vormt zich door mensen. En mensen hebben... een eigen systeem. En ook een eigen systeem van patronen, overtuigingen, opvoeding en de hele mikmak. Dus je komt daar natuurlijk als jouw zakelijke rol, maar je neemt altijd jezelf mee. En dat jezelf is dus en de zakelijke rol en alles waar je door gevormd bent. Dus je werkt altijd met mensen. En het kan een hele zakelijke opstelling zijn. Hè? Dus inderdaad, als we het streven opstellen, nou, wat is er nodig? Nou, misschien inderdaad dat er wat meer teambuilding nodig is. Of misschien een gesprek. En dat kan al heel veel helpen. En dat is vaak ook zo. En als jij als naar huis gaat, dus als representant, dan werkt dat ook door op je privéleven. En ga je ook nadenken over zo'n opstelling. Oh ja, ja, nee, inderdaad. Ik heb vandaag een spiegel gekregen dat ik... Nou ja, van dit op dit. Dus ik wil daar wel mee aan de slag gaan.
Ja. Ja, en het streven opstellen is dus eigenlijk een beetje hetzelfde als je verlangen opstellen. En dat ligt dus ergens. En dan kan je dus ook weer kijken, is het helder genoeg? Is het ver weg of dichtbij? Misschien zelfs te makkelijk, te dichtbij? Is het niet groot genoeg?
Nee, en daarbij, kijk, als zeker wat grote bedrijven hebben ook te maken met fusies en overnames. En dan neem je dus hele geschiedenissen mee van bedrijven. Een bedrijf kent altijd een geschiedenis. Ik was laatst het boek The Gucci Dynasty aan het lezen. En Gucci is natuurlijk het merk wat we allemaal kennen. Maar daarachter hangt een gigantische geschiedenis. Zeker van familiesystemen in dat geval, want het was ooit een familiebedrijf. En je koopt dus niet alleen het merk, hè, maar je koopt ook een geschiedenis. En dat is hetzelfde. Ik kan me ook voorstellen dat als je bij een... Stel, ik heb een advocaat nodig en ik ga naar een advocatenkantoor. Dan koop ik dus eigenlijk, natuurlijk, juridische hulp.
Adviesdiensten, ja.
Adviesdiensten. Maar ik kom ook energetisch, zeg maar, kom ik ook in een bedrijf terecht. En dat hoeft helemaal niet hoe spiritueel en geesten en energetisch te zijn. Maar we moeten het beestje ook bij de naam noemen. En ja, je voelt onbewust, hè, want het gaat zeker niet altijd bewust, maar je wordt naar een bepaalde persoon of bedrijf toegetrokken. Ja, en dat is altijd om een reden.
Dat is natuurlijk ook als je gaat solliciteren. Kijk, je kan rationeel lijstjes maken van hey, dit advocatenkantoor is goed in dit rechtsgebied of is dicht bij mijn huis of is groot of juist klein. Dus tuurlijk heb je wat objectieve metrics, maar het is ook je komt ergens binnen en het voelt goed of niet. Dat heb je ook met je middelbare school kiezen. Uiteindelijk is het toch gewoon ook een kwestie van gevoel. Wat je misschien niet helemaal kan verklaren, maar er is een bepaalde sfeer of een bepaalde cultuur op kantoor en die wordt gevormd door de mensen daar, door systemen.
Zeker, ja, door systemen. En soms, een voorbeeld is, ik had laatst een gesprek met iemand daarover en zij heeft een familiebedrijf overgenomen en daar hingen allemaal foto's aan de wand van alle mannen die daar gewerkt hadden. Terwijl de oprichter was een vrouw en die hing daar niet tussen. Dus daar miste de hele tijd iets. Daar was best wel een patriarchale cultuur heerste er. Het was een beetje, je voelde aan alles. Hey. En toen werd die vrouw, die wilde ook natuurlijk heel graag gezien worden. Ze leeft niet meer, maar die hoort wel bij het systeem. En die is opgehangen. En dat doet daadwerkelijk wat met de energie, met de sfeer, met de cultuur. En daarin gaat het dus om alles en iedereen kunnen zien.
Ja.
En soms is het ook weer tijd om, zeker bij fusie en overname, daarom is het zo'n lastig traject, om weer, je wil iets nieuws neerzetten. Je wil het verleden ook op een bepaalde manier laten rusten. Maar daarvoor is het heel erg nodig om het wel eerst te kunnen aannemen.
Ja, en stel, je loopt tegen iets aan in je werk. Mm-hmm. Dus niet als team, maar gewoon jij als professional. En je denkt, mm-hmm. Hey, ik wil eigenlijk... Nou, ik heb het gevoel constant aan te moeten staan bijvoorbeeld. Dus ik voel me echt gevangen in een rat race. Alsof ik geen richting heb. Alsof ik niet de regie heb over mijn eigen leven. Maar het is iets zakelijks. Wat zich vooral zakelijk uit. Zou je dan denken van, nou, je kan beter een organisatieopstelling doen. Ook als je team niet mee wil doen. Want dat kan je natuurlijk ook zelf doen. Of denk je nou, voor individuen zou ik altijd beginnen bij een familieopstelling?
Ja, zou ik wel mee beginnen. Omdat jij daar als persoon zit en jij loopt ergens tegenaan. En zakelijk en privé zijn altijd verbonden met elkaar. En wat je vaak ziet in patronen die zich uiten, kunnen zich uiten in het privéleven, maar uiten zich ook wel vaak in het zakelijk leven. Bijvoorbeeld niet langer dan 3 maanden te kunnen werken. Of inderdaad altijd ruzie krijgen met je leidinggevende. Of irritaties. Of het idee hebben dat je je altijd moet bewijzen. En als je het compliment niet krijgt, dan nog harder gaan werken. En dat kan een patroon zijn in het werkende leven. Ja. Dus ik zou altijd eerst aanraden om... om daarin een één-op-één opstelling of een groepsopstelling te doen.
Ja, en als je even met dat voorbeeld van je altijd willen bewijzen, dat is denk ik wel een concreet voorbeeld. Nou, dan loop je daar dus tegenaan van, goh, ik heb in me altijd het gevoel dat ik mezelf moet bewijzen. Ga je dan die bewijsdrang opstellen of het verlangen om je zo niet meer te voelen? Wat kan je daar in een familieopstelling mee doen?
Ja, nou... Daar kan je van alles mee doen. En de eerste vraag die je jezelf kan stellen daarin is... waar is het bewijzen een oplossing voor? Want waarom willen we zo graag bewijzen? En wat willen we precies bewijzen? En dan vaak zit daaronder... en maar dat, nogmaals, het is uniek. Iedereen heeft een eigen verhaal. Ik moet het omdat ik door mijn vader gezien wilde worden. En dan gaan we kijken naar het hele systeem. Wie was zich nog meer aan het bewijzen? Of wie werd ook niet gezien in het systeem? En het hoeft niet altijd bij de vader te liggen. Maar in systemen staan vaders vaak voor daadkracht. En moeders staan voor veiligheid. En het bewijzen komt vaak, maar ook daarin zie ik wel echt steeds meer verandering komen. Toch wel het stukje... richting vader. Ik wil zo graag gezien worden. Eigenlijk door papa.
Ja, en dat hebben dus zowel mannen als vrouwen kunnen dat hebben.
Van, ja, zeker.
Graag gezien worden door papa.
Ja, door papa. Maar het kan ook zijn van, ja, ik wil... Er kan ook een hele grote leegte zijn. Want ik voel me eigenlijk nooit goed genoeg. Het moet altijd meer. Het moet altijd beter. En er is niks mis met het stellen van doelen. Maar het stellen van doelen en het daadwerkelijk uitwerken vanuit een lege put, gaat je zoveel energie kosten. En daarom komen er ook zoveel burn-outs. Omdat we onszelf niet kunnen zien in onze totaliteit. We kunnen het eigenlijk niet aannemen dat we ook wel eens een slechte dag hebben. Of dat het niet allemaal lukt. En social media heeft daar natuurlijk zeker aan bijgedragen. Dat het bij iedereen zo perfect is en ondernemend en... Ja, binnen een half jaar heb je zet je 100.000 om per maand. Dat zijn natuurlijk de boodschappen die we allemaal meekrijgen. Maar we zien maar het topje van de ijsberg. We zien eigenlijk alleen maar de bloemen en de planten van dat eiland. We zien niet de wortels. En daar zit het goud, daar zit de kracht. Want daar zit ook de kwetsbaarheid en ook de compassie naar de ander. Want iedereen heeft een verhaal.
Ja. Ja, iedereen heeft een verhaal, maar van heel veel mensen weet je het verhaal niet. Omdat we dat verstoppen.
Nee, en dat hoeft ook niet. Maar als jij dus zelf leert compassievol naar een ander te kijken, al is dat maar in je eigen familiesysteem, dan uitzicht dat uiteindelijk ook, dan manifesteert zich dat ook naar een grotere kring. Dus dan manifesteert zich dat ook naar de buurman, naar de buurvrouw of naar je... iemand op straat in de supermarkt die ontzettend bot tegen je doet. Dat zegt niet dat je altijd maar over je heen moet laten lopen. Want autonomie gaat heel erg over grenzen. En dat leer je ook heel erg in opstellingen. Maar je kan de ander wel zien. Zonder dat je zelf reageert vanuit een bepaalde kindspijn bijvoorbeeld.
Ja. Ja, en als mensen dit nu een interessant onderwerp vinden, maar een opstelling voelt nog een brug te ver. Mm-hmm. Heb je dan tips waar ze zouden kunnen beginnen met iets lezen of iets, een oefening die je zelf zou kunnen doen?
Ja, nou ja, je hebt natuurlijk De Fontein van Els van Stijn. Dat boek kent volgens mij iedereen. Dus dat is altijd een hele goede binnenstapper. Je zou letterlijk zelf je eiland eens kunnen tekenen. Hè? Dus je tekent op een papiertje letterlijk een eiland. En dan ga je daarop staan en dan vraag je jezelf af. Hé, wat staat hier nou allemaal? Hoe voelt dit nu eigenlijk? Wat groeit hier en bloeit hier? Je kan zelfs een papiertje maken met daarop het woord verlangen. En die leg je dan ook in de ruimte.
Ja.
En dat hoeft helemaal niet lang. En dat is, vaak gaat het ook in een split second. Ja, en kom ook vooral een één-op-één opstelling ervaren. Het is ook niet iedereen vindt dit... Ja, het is niet voor iedereen. Want soms is het ook gewoon heel spannend. Snap ik ook. Maar het is wel een goede manier om meer inzicht te krijgen.
Ja, nou dat kan ik uit eigen ervaring beamen. Dat echt
ja, zeker.
En zeker denk ik als je veel in je hoofd zit. En ik denk veel advocaten zijn. Zitten veel in hun hoofd. Want je bent gewoon slim. Je bent constant de hele dag bezig met ergens gaatjes inschieten. Risico's afdichten.
Zeker.
Is echt een heel erg hoofdberoep.
Ontzettend.
Ja, en je kan natuurlijk goed beargumenteren. Dus je kan ook die dialoog in je hoofd eindeloos aan de gang houden. En jezelf ook constant argumenten verzinnen voor wat je dan ook, welke richting je ook op wil. En ik vond het zelf echt een hele mooie manier om dat hoofdstuk te doorbreken. En veel meer te werken vanuit wat er is op dat moment. In plaats van wat ik denk op dat moment.
Exact. En wat je ook vaak ziet is, ik werk veel met advocaten. Ook in mijn huidige traject zitten ook 2 advocaten. 1-op-1-stellingen komen veel advocaten. En dat is ook niet voor niks. Want precies wat jij aankaart, het is een hoofdberoep. Je kan heel goed beargumenteren. Vaak zeggen, dat is niet bij iedereen hoor, maar veel mensen zeggen dan, ja maar ik voel niet, ik ben geen gevoelsmens. Nou ja, en dan binnen 2 seconden voelen ze iets en dan denken ze, oh oké, dus ik kan wel voelen. Ja, dat kan iedereen. Maar je werkt ook met mensen. Hè? Dus dat is ook iets, want je werkt met mensen die je verleent een dienst. Dus de mensen zijn hulpbehoevend, die vragen om hulp. En die zitten dus ook in een bepaalde, wellicht wel angst of stress. Want je schakelt niet zomaar een advocaat in. Hè? Daar komt altijd een bepaalde lading bij kijken. En jij als advocaat werkt dus met een persoon die op dat moment advies en hulp nodig heeft. Dus het is voor jezelf ook heel fijn om die autonomie goed te kunnen zien, waarin het ratio en de argumentatie, die het vak advocatuur al heel goed kent, ook kan bestaan naast inderdaad de verruimde blik.
Ja.
En dat maakt denk ik de advocatuur ook meer duurzaam als advocaat zelf.
Ja.
Niet zozeer als beroep, dan wel voor de advocaat zelf.
Ja, en mooi dat je ook aangeeft, want daar ben ik het helemaal mee eens. Het is en. Het is niet dat je hoofd ineens slecht is of niet meer mee mag doen.
Nee, zeker niet.
Essentieel.
Nee, sterker nog, het beroep kan niet bestaan zonder hoofd. Hè? Dus,
nee.
En het is heel goed dat de advocatuur er is. Dus, maar wat je wel vaak ziet, is dat, en zeker vrouwen, het is toch veel in je hoofd zitten, is ook niet per se heel goed voor alles. Hè? Want het kost ook heel veel energie. Hoofdenergie kost hele andere soort energie dan wijs van spreken. De gevoelsenergie of de hartenergie, hoe je dat wil noemen.
Ja.
Dus het is en.
Ja, en je liet net al vallen dat je ook een traject hebt. Hè? Je zei, er zitten ook advocaten in. Wat is dat voor traject? Kan je daar nog wat over vertellen?
Ja, dus dat is een halfjaar traject. Het heet Worthy. En we gaan in een half jaar tijd gaan we dus werken door middel van opstellingen. Er zitten 4 hele live dagen bij waarin we opstellingen gaan doen. Maar ook 1-op-1 opstellingen, oefeningen. En we gaan theorie en praktijk samenbrengen. Waarin we dus echt gaan werken. Nou, het heet dus Worthy, dus je waarde. Naar dus jouw eigen waarde. En jouw autonomie, maar ook jouw bedding. Dus we nemen jouw eiland mee. En we gaan eens kijken, hoe geworteld is dit eigenlijk? En wat speelt er nog allemaal op mijn eiland? Dus we nemen het familiesysteem mee, maar we nemen ook eigenlijk alles wat er speelt, waar je tegenaan loopt, nemen we mee. En daar gaan we mee aan de slag. En dat zorgt ervoor dus dat je en die verruimde blik krijgt, je en letterlijk steviger geworteld op je eiland staat, waardoor je dus meer heldere keuzes kan maken, een volwassen kijk ook krijgt op het leven, communicatief vaardiger worden vanuit de volwassenheid, dus vanuit de kwetsbaarheid en de eerlijkheid, in plaats vanuit het bij wijze van spreken gekwetste kind, waarbij we allemaal nog wel eens communiceren op die manier. En het is echt een persoonlijke, of een traject voor persoonlijke groei. En de opstellingen maken het zo waardevol, omdat je dus iets niet zichtbaar zichtbaars maakt, en dat blijft altijd bij je. Dat blijft bij je in je gezichtsveld, maar ook lijfelijk. Dus je blijft dat voelen. Je kan altijd weer teruggaan naar dat moment. Jeetje, wat was dat een... Oh, ik kon hem of haar nu helemaal zien. En ik kon mezelf ook zien. Ik kon mezelf vergeven. En dat zet iets aan in je lichaam, waarbij er heel veel ruimte weer vrijkomt. En dat maakt het heel mooi.
Ja, als je iets eenmaal ziet, dan kan je het natuurlijk ook niet meer niet zien. Het is ook een verhaal van ergens iemand die denkt dat er een slang op een paadje ligt, komt dichterbij, ziet dat het een touw is. Dan kan je ook daarna nooit meer er bang voor zijn of denken dat het toch een slang is. Als je het eenmaal ziet, dan zie je het. En dat is denk ik ook de kracht van zo'n opstelling. Als je het eenmaal hebt gezien van hey, wow, dit is een inzicht. Ja, dan heb je dat inzicht en dan neem je dat mee.
100%, ja.
Ja, dankjewel. Dan komen we bij de laatste vraag die ik aan iedereen stel. En dat is, als je één wijze les zou mogen meegeven of een inzicht, wat zou dat dan zijn?
Be humble. Wees nederig naar het leven. En zeker als we in een persoonlijke groeifase zitten, wat al hoort bij ouder worden, hè, daar hoef je niet de meest wijze zitten op de bank, zeg ik wel eens. En dat, ja, we zijn zo bezig natuurlijk met onszelf ontwikkelen, wat een heel, heel goed iets is, hè, dat vooropgesteld. Maar wees ook, wees nederig en wees flexibel, wees veerkrachtig. Want het leven is niet één rechte lijn. Hè. Er gebeurt van alles op een dag, gebeurt van alles in een week. Er gebeuren dingen plotseling. En het gaat er uiteindelijk om hoe je daarmee om wilt gaan. En daarin heel erg bij jezelf blijven, op jouw manier, vanuit eerlijkheid, vanuit ook wel liefde naar jezelf toe. Om zo het leven aan te gaan is een hele fijne manier in plaats van altijd maar meer, meer, meer. Dus wees nederig, maar in dit geval komt de en ook weer naar voren. En stel ook je grenzen. Want dat betekent dus niet dat je alles maar hoeft te laten gebeuren. Neem altijd je verantwoordelijkheid waar dat kan. En misschien is dat niet vandaag, maar als dat morgen is, pak hem dan.
Ja, mooi. Dankjewel. Hey, ik zet de informatie over Worthy ook in de show notes, voor als mensen daar meer over willen weten.
Ja, leuk. We starten in januari. Dus, en er zijn nog 5 plekken. Dus wees welkom ook, zou ik zeggen.
Ja, mooi. En ik zal ook een linkje opnemen naar een van jouw socials. Dan kunnen mensen ook met jou contacten als ze willen.
Nou, helemaal leuk. Ontzettend bedankt voor deze mooie podcast. En wat moedig dat je dit zo op een professionele manier oppakt.
Dank je.
Ja, echt heel mooi.
Dank je. Jij bedankt voor het mooie gesprek.
Geen dank.